Hoofdstuk 4, Prins Caspian. Prins Caspian woonde op een groot kasteel midden in Narnia bij zijn oom Miras, die koning van Narnia was, en bij zijn tante, die rood haar had en koningin Prunazimia heette. Zijn vader en moeder waren gestorven en degene van wie Caspian het meest hield was zijn kinderjuffrouw. Caspian had het prachtigste speelgoed en de prachtigste spullen om mee te spelen. Zijn speelgoed kon bijna alles, behalve met hem praten. Het meest genoot hij altijd van het allerlaatste uurtje van de dag, als al zijn speelgoed weer opgeborgen was in de kasten en als zijn kinderjuffrouw hem verhalen vertelde. Hij gaf niet zoveel om zijn oom en tante, maar een keer of twee per week liet zijn oom hem bij zich komen en dan wandelden ze samen een half uur lang op en neer over het terras aan de zuidkant van het kasteel. Op een dag, toen ze daarmee bezig waren, zei de koning tegen hem: "Zo jongen, we zullen jou binnenkort eens moeten leren paardrijden en met een zwaard omgaan. Je weet dat je tante en ik geen kinderen hebben. Dus het ziet er naar uit dat jij wel koning zult moeten worden als ik er niet meer ben. Hoe lijkt je dat?
Ik weet het niet, oom," zei Caspian.
"Weet niet, zei Miras. "Nee, maar ik zou wel eens willen weten wat iemand nog meer zou kunnen wensen."
"Nou, toch wel," zei Caspian. "Ik zou willen..."
"Wat zou jij willen?" vroeg de koning.
Ik wou dat ik vroeger geleefd had, in de goede oude tijd," zei Caspian. Hij was op dat moment nog maar een klein jongetje. Tot op dat moment had koning Miras lopen praten op de saaie toon die grote mensen wel meer gebruiken en waaraan je duidelijk kunt horen dat ze het zelf eigenlijk weinig kan schelen wat ze allemaal tegen je zeggen. Maar nu keek hij Caspian opeens doordringend aan.
Wat zei je daar?" zei hij. "Wat voor oude tijd bedoel je?"
Weet u dat nog niet, oom," zei Caspian. "Toen alles nog heel anders was, toen alle dieren konden praten en er aardige mensen bestonden die in rivieren en bomen woonden. Najaden en driaden noemden ze die, en dwergen waren er ook. En in de bossen had je overal van die leuke kleine faunen. Hun poten leken op geitenpootjes en..."
"Ach, dat is allemaal grote onzin. Kletskoek voor kleine kinderen," zei de koning streng. "Enkel voor kleine kinderen. Heb je dat goed begrepen? Jij bent nu langzamerhand te groot voor dat soort onzin. Op jouw leeftijd hoor je aan veldslagen en avonturen te denken, niet aan sprookjes."
"Nou, maar er waren in die tijd ook veldslagen, hoor, en avonturen," zei Caspian. "De spannendste avonturen." "Er was eens een heks en die maakte zichzelf koningin van het hele land. En ze zorgde dat het altijd winter bleef. Maar toen kwamen er ergens anders vandaan twee jongens en twee meisjes. En die doodden de heks en die werden tot koning en koninginnen van Narnia gekroond. En ze heten Peter en Suzanne en Edmund en Lucy. En die bleven nog heel lang regeren en iedereen was gelukkig. Dat kwam allemaal door Aslan."
"Wie is dat nou weer?" zei Miras. En als Caspian nu maar een klein beetje ouder was geweest,
dan zou de toon waarop zijn oom dat vroeg hem wel gewaarschuwd hebben dat hij verder maar beter zijn mond dicht kon houden. Maar hij babbelde vrolijk verder.
"Oh, weet u dat niet?" zei hij. "Aslan, dat is de machtige leeuw die van over de zee komt."
"Wie heeft jou al die onzin wijsgemaakt?" zei de koning met donderende stem.
Nou, Caspian werd bang en hij zei niets meer.
"Koninklijke hoogheid," zei koning Miras en hij liet de hand van Caspian, die hij tot dusver had vastgehouden, los. "Ik wil antwoord hebben, kijk me aan. Wie heeft jou al die leugens verteld?"
"Nou, de kinderjuf,"
hakkelde Caspian en hij barstte in tranen uit. Schei uit met dat gejank, zei zijn oom. En hij pakte Caspian bij zijn schouders beet en rammelde hem door elkaar. Hou daarmee op en laat ik nooit meer horen dat je over dat soort domme sprookjes praat of er zelfs maar aan denkt. Die koningen en koninginnen die hebben nooit bestaan. Hoe kunnen er nou twee koningen tegelijk zijn? En die Aslan die bestaat niet. Leeuwen bestaan ook niet. En de dieren hebben nog nooit kunnen praten. En dat zullen ze ook nooit kunnen. Is dat goed duidelijk? Ja, oom, snikte Caspian. Laat ik er dan geen woord meer over horen, zei de koning. Toen riep hij een van de lakeien die aan de andere kant van het terras stonden te wachten en zei met een kille stem: begeleid zijn koninklijke hoogheid naar zijn vertrekken en laat de kinderjuffrouw van zijn koninklijke hoogheid onmiddellijk bij me komen. De volgende dag ontdekte Caspian wat hij voor verschrikkelijks had gedaan, want zijn kinderjuf was weggestuurd zonder dat ze zelfs nog afscheid van hem had mogen nemen. En hij hoorde dat hij een huisonderwijzer zou krijgen. Caspian miste zijn kinderjuffrouw zo erg, hij huilde hete tranen om haar. En omdat hij zo ongelukkig was, dacht hij nog veel meer na over die oude verhalen over Narnia dan daarvoor. Hij droomde elke nacht van dwergen en driaden en probeerde uit alle macht de honden en katten op het kasteel aan het praten te krijgen. Maar de honden kwispelden alleen maar met hun staart en de katten die wilden niets anders doen dan spinnen. Caspian wist zeker dat hij een gloeiende hekel zou hebben aan zijn nieuwe onderwijzer. Maar toen de nieuwe onderwijzer na een weekje kwam, toen bleek dat het iemand was aan wie je haast geen hekel kon hebben. Het was de kleinste en ook de dikste man die Caspian ooit gezien had. Hij had een lange, zilverige puntbaard die tot aan zijn middel hing. En zijn gezicht dat bruin was en vol rimpeltjes zag er heel wijs, heel lelijk en heel vriendelijk uit. Zijn stem klonk ernstig en zijn ogen keken vrolijk, zodat je, als je hem nog niet zo erg goed kende, nooit precies wist of hij gekheid maakte of het meende als hij iets zei. Hij heette Dr. Cornelius. Van alle lessen die Dr. Cornelius hem gaf, vond Caspian geschiedenis het fijnst. Tot nog toe had hij, behalve dan uit de verhalen van zijn kinderjuffrouw, nooit iets van de geschiedenis van Narnia afgeweten. En hij was heel verbaasd toen hij hoorde dat de koninklijke familie een familie van nieuwkomers was in het land. Een voorvader van uw hoogheid, Caspian de Eerste, zei dokter Cornelius, dat is degene die Narnia veroverd heeft en het tot zijn koninkrijk heeft gemaakt. Hij is degene die uw hele volk het land binnengebracht heeft. U en uw volk zijn helemaal geen Narniërs van geboorte. U bent allemaal Telmarijnen, dat wil zeggen, u bent allemaal afkomstig uit het land Telmar, ver achter de Westerbergen. Daarom wordt Caspian de Eerste ook wel Caspian de Veroveraar genoemd. Dokter, vroeg Caspian op een dag, wie woonde er in Narnia voordat wij hier allemaal naartoe kwamen vanuit Telmar? Nou, voordat de Telmarijnen en Narnia met elkaar in contact kwamen en de Telmarijnen Narnia bezetten, hebben hier nooit mensen gewoond, of bijna geen, zei dokter Cornelius. Nou, van wie hebben mijn overgrootouders Narnia dan veroverd? Op wie, niet van wie, hoogheid, zei dokter Cornelius. Misschien wordt het tijd dat we van geschiedenis op taal overstappen. Oh, alstublieft, nog eventjes, zei Caspian. Ik bedoel, moesten ze niet vechten? Waarom heette hij Caspian de Veroveraar, als er hier niemand was om tegen hem te vechten? Ik zei dat er voor die tijd maar heel weinig mensen in Narnia woonden, zei de dokter. En hij keek de kleine jongen van achter zijn grote brillenglazen heel merkwaardig aan. Eerst begreep Caspian hem even niet en toen maakte zijn hart opeens een luchtsprong. Bedoelt u, zei hij ademloos, dat er wel andere dingen waren? Bedoelt u dat het zo was als in de verhalen? Woonde hier... Sst! zei dokter Cornelius en hij boog zijn hoofd tot vlakbij dat van Caspian. Geen woord meer. Weet u niet dat uw kinderjuffrouw is weggestuurd omdat zij u over het oude Narnia verteld had? De koning heeft er een hekel aan. Als hij merkt dat ik uw geheimen vertel, zou u een pak slaag krijgen en mij later onthoofden. Maar waarom dan? Vroeg Caspian. Nou, het wordt hoog tijd dat we met taal gaan beginnen, zei dokter Cornelius hardop. Wil uw koninklijke hoogheid zo vriendelijk zijn het boek Taaltuin of het prieel der taalvormen, plezierig geopend voor de jeugdige geest van Pulverulentus Sikkers open te doen op bladzijde 4? Daarna werd er tot aan het middageten over niets anders meer gepraat dan over zelfstandige naamwoorden en werkwoorden. Maar ik geloof niet dat Caspian er veel van opstak. Hij was veel te opgewonden. Hij wist zeker dat dokter Cornelius hem dit nooit allemaal verteld zou hebben als hij niet van plan was hem er vroeger of later meer over te vertellen. En daar had hij gelijk in. Een paar dagen later zei zijn onderwijzer, vannacht krijgt u een les in sterrenkunde van mij. Midden in de nacht zullen twee edele planeten, Tarva en Alambi, elkaar op minder dan 1 graad afstand passeren. Zo'n ontmoeting in de sterrenhemel is in 200 jaar niet voorgekomen en zolang uw hoogheid leeft zal het ook nooit meer gebeuren. Het beste zou zijn als u een beetje vroeger naar bed gaat dan anders. Dan kom ik u wakker maken als het moment van de ontmoeting nadert. Zo te zien had dit niets te maken met het oude Narnia, want dat was eigenlijk het enige waarover Caspian graag meer wilde weten. Maar midden in de nacht opstaan is altijd spannend en hij vond het toch tamelijk leuk. Toen hij die avond naar bed ging, dacht hij eerst dat hij niet in slaap zou kunnen komen. Maar al gauw dommelde hij in en het leek nog maar even later toen hij voelde hoe er iemand zachtjes aan hem stond te schudden. Hij ging rechtop in zijn bed zitten en zag dat de kamer vol maanlicht was. Naast zijn bed stond dokter Cornelius met een mantel met capuchon om zich heen geslagen en een klein lampje in zijn hand. Caspian wist meteen weer wat ze gingen doen. Hij kwam uit zijn bed en trok wat kleren aan. Het was een zomernacht, maar hij had het kouder dan hij verwacht had. En hij was best wel blij toen de dokter net zo'n mantel om hem heen sloeg als hij zelf droeg en hem een paar warme, zachte pantoffels gaf vooraan zijn voeten. Even later verlieten de meester en zijn leerling de kamer, allebei gehuld in hun mantel, zodat ze nauwelijks te zien waren in de donkere gangen, en allebei op zachte zolen, zodat ze bijna geen geluid maakten. Caspian liep met de dokter mee door allerlei gangen en verschillende trappen op en tenslotte kwamen ze door een laag deurtje in een van de torentjes buiten op de transen terecht. Aan de ene kant waren de kantelen, aan de andere kant een steil oplopend dak. Beneden hen lagen de tuinen van het kasteel, schemerig en vol vreemde schaduwen. Boven hun hoofd schenen maan en sterren. Nu kwamen ze weer bij een deur, waardoor je in de grote hoofdtoren in het midden van het kasteel kon komen. Dokter Cornelius maakte met een sleutel de deur open en ze begonnen de donkere wenteltrap op te klimmen. Caspian werd er opgewonden van, nog nooit eerder had hij deze trap opgemogen. De trap was steil en hoog, maar toen ze buiten op het platte dak van de toren aangekomen waren en Caspian weer op adem gekomen was, vond hij dat het de moeite wel waard was geweest. Rechts kon hij in de verte heel vaag de Westerbergen zien. Aan de linkerkant zag hij de grote rivier glinsteren en het was overal zo stil dat hij het geluid van de waterval 1,5 kilometer verderop bij de Beverdam kon horen. Het was niet moeilijk de twee sterren te vinden die ze waren komen bekijken. Ze stonden vrij laag aan de zuidelijke hemel, bijna zo helder als kleine manen en vlak bij elkaar. Botsen ze niet tegen elkaar op? Vroeg hij diep onder de indruk. Nee, nee, mijn lieve prins, zei de dokter. En hij ging fluisteren. Daarvoor kennen de machtige heren van de hoge hemel de passen van hun dans te goed. Bekijk ze maar goed. Hun ontmoeting brengt geluk en betekent dat er een grote zegen op komst is voor de droeve orde van Narnia. Tarva, de heer van de overwinning, begroet Alambi, de vrouw van de vrede. Ze komen juist bij het punt waar ze elkaar het dichtst naderen. Jammer dat die boom er net voor staat, zei Caspian. Eigenlijk zouden we het beter kunnen zien op de Westertoren, al is die niet zo hoog als deze. Dr. Cornelius zei een minuut of wat niets, maar bleef doodstil staan kijken, met zijn ogen strak op Tarva en Alambi gericht. Toen haalde hij diep adem en draaide zich om naar Caspian.
Oh, zo, zei hij, nu hebt u gezien wat geen mens die nu leeft ooit gezien heeft of ooit weer zal zien. En u hebt gelijk. We hadden het op die kleinere toren nog beter kunnen zien. Er is een andere reden waarom ik u hier naartoe gebracht heb. Caspian keek naar hem op, maar het gezicht van de dokter ging bijna helemaal schuil in zijn capuchon.
Het voordeel van deze toren is, zei dokter Cornelius, dat we hier 6 lege kamers onder ons hebben en een hoge trap. En de deur onderaan de trap, nou die zit op slot. Niemand kan ons hier afluisteren.
Gaat u me nu vertellen wat u laatst niet wilde vertellen, zei Caspian.
Ja, zeker, zei de dokter. Maar denk eraan, behalve hier, helemaal bovenop de grote toren, moeten u en ik nooit over die dingen praten.
Nee, dat beloof ik, zei Caspian. Maar vertelt u nu alstublieft verder.
Moet u luisteren, zei de dokter. Alles wat u over het oude Narnia gehoord hebt, dat is waar. Het is niet het rijk der mensen, het is het rijk van Aslan, het land van de wakende bomen en de zichtbare najaden, van faunen en saters, van dwergen en reuzen, van de goden en de centauren, van de sprekende dieren. Daar moest die eerste Caspian tegen vechten. De Taumarijnen, dat zijn degenen die de dieren en de bomen en de bronnen het zwijgen hebben opgelegd. En ze hebben de dwergen en de faunen gedood en verjaagd. En nu proberen ze zelfs de herinnering aan hen te verdrijven. De koning staat niet toe dat er over hen gesproken wordt.
Oh, ik wou maar dat we dat niet hadden gedaan, zei Caspian. Ik ben heel blij dat het allemaal toch waar was, ook al is het nu allemaal voorbij.
Veel mensen van uw ras zouden dat diep in hun hart wel willen, zei dokter Cornelius.
Maar dokter, zei Caspian, waarom zegt u van mijn ras? U bent toch tenslotte zelf ook een Taumarijn, lijkt me.
Oh ja, zei de dokter.
Nou ja, in elk geval bent u een mens, zei Caspian.
Oh ja, herhaalde de dokter met nadruk en tegelijkertijd gooide hij zijn capuchon naar achteren, zodat Caspian in het maanlicht duidelijk zijn gezicht kon zien. In een flits drong de waarheid tot Caspian door en hij besefte dat het hem al veel eerder had moeten opvallen. Dokter Cornelius was maar zo klein en hij was zo dik en hij had zo'n ontzettend lange baard. Er schoten 2 gedachten tegelijk door zijn hoofd. De ene was een angstaanjagende gedachte. Hij is niet echt een mens. Het is helemaal geen mens. Het is een dwerg en hij heeft me mee naar boven genomen om mij te vermoorden. De andere was er een van wilde verrukking. Er bestaan nog steeds echte dwergen. Eindelijk heb ik er een gezien.
Dus u hebt het tenslotte toch geraden, zei dokter Cornelius. Of bijna goed geraden tenminste. Ik ben geen zuivere dwerg. Ik heb ook mensenbloed in mij. Bij de grote veldslagen zijn veel dwergen ontkomen. Ze bleven leven, schoren hun baard af, gingen schoenen met hoge hakken dragen en deden net of ze mensen waren. Ze hebben zich vermengd met uw volk, de Taumarijnen. Ik ben er ook zo één. Ik ben maar voor de helft dwerg. En als er soms nog ergens op de wereld iemand van mijn geslacht in leven mocht zijn, een echte dwerg, dan zou die mij ongetwijfeld verachten en me een verrader noemen. Maar in al die jaren zijn we ons eigen volk en al die andere gelukkige wezens van Narnia, die al lang vervlogen tijd van onze vrijheid, nooit, nooit vergeten.
Ik Ik vind dat heel erg, dokter, zei Caspian. Het was mijn schuld niet, weet u. Nou, ik vertel deze dingen niet om u de schuld te geven, mijn lieve prins, antwoordde de dokter. U zult zich wel afvragen waarom ik ze eigenlijk vertel. Nou, daar heb ik twee redenen voor. In de eerste plaats omdat ik deze geheimen al zo lang in mijn oude hart ronddraag, dat het er pijn van doet en dat het nog zou barsten als ik ze niet aan u door zou fluisteren. Maar in de tweede plaats hierom. Omdat u ons kunt helpen als u eenmaal koning wordt. Want ik weet dat ook u, al bent u een Talmarijn, van de dingen van vroeger houdt. Maar dat doe ik ook, eerlijk waar, zei Caspian. Maar waar kan ik mee helpen? U kunt vriendelijk zijn voor het arme overblijfsel van het dwergenvolk, waar ik er één van ben. U kunt geleerden bij elkaar zoeken en proberen een manier te vinden om opnieuw de bomen wakker te maken. U kunt alle uithoeken en alle wilde gebieden van het land doorzoeken om te zien of er misschien nog faunen of sprekende dieren of dwergen leven die zich hier of daar schuilhouden. Nou, denkt u dat die er nog zijn? Vroeg Caspian gretig. Ja, ik weet het niet. Ik weet het echt niet, zei de dokter met een diepe zucht. Soms ben ik bang dat het onmogelijk waar kan zijn. Mijn hele leven lang ben ik al op zoek naar sporen van ze. Ik heb wel eens gedacht dat ik een dwergentamtam hoorde in de bergen. 'S nachts in de bossen heb ik wel eens gedacht dat ik heel in de verte een glimp zag van dansende faunen en saters. Maar als ik dan op die plek kwam, was er nooit iets te zien. Ik heb al vaak gewanhoopt, maar telkens gebeurt er weer iets wat mij toch weer hoop geeft. Ik weet het niet, maar in ieder geval kunt u proberen een koning te zijn, zoals de hoge koning Peter van vroeger, en niet zo één als uw oom is. Dus dat van de koningen en de koninginnen, dat is ook echt waar. En dat van de witte heks ook, zei Caspian. Nou, zeker is dat waar, zei Cornelius. De tijd waarin die hier regeerden, dat was de gouden eeuw van Narnia. En het land is hen nooit vergeten. Woonden ze hier in dit kasteel, dokter? Nee, nee, lieve jongen, zei de oude man. Dit kasteel is nog maar een ding van gisteren. Uw bed overgrootvader heeft het laten bouwen. Maar toen de twee zonen van Adam en de tweede dochters van Eva door Aslan zelf tot koningen en koninginnen gekroond werden, gingen ze op het slot Ker Paravel wonen. Geen levende ziel heeft ooit dat gezegende oord gezien. En misschien zijn zelfs de ruïnes van het kasteel nu langzamerhand verdwenen. Maar wij geloven dat het ver hier vandaan stond aan de monding van de grote rivier, helemaal aan de oever van de zee. Prrr, bah, rilde Caspian. In de zwarte wouden bedoelt u, waar al die u weet van die spoken wonen. Uwe hoogheid spreekt zoals het u geleerd is, zei de dokter. Maar dat zijn allemaal leugens. Er zijn daar geen spoken. Dat is maar een verhaal dat de Telmarijnen verzonnen hebben. Uw koningen zijn doodsbang voor de zee, omdat ze nooit helemaal kunnen vergeten dat in alle verhalen Aslan altijd komt van over de zee. Ze willen er niet bij in de buurt komen en ze willen niet dat iemand anders er in de buurt komt. Dus hebben ze daar dichte wouden laten groeien om hun mensen af te snijden van de kust. Maar omdat ze ruzie hebben met de bomen, zijn ze voor die bossen ook bang. En omdat ze bang zijn voor de bossen, verbeelden ze zich dat het er spookt. En aan één kant geloven ze de koningen en de hoge heren en hun verhalen. Aan de andere kant helpen ze eraan mee dat de mensen erin geloven. Want ze hebben een hekel aan de zee en aan de bossen. Ze vinden het veiliger als niemand in Narnia het waagt om naar de kust te gaan en uit te kijken over de zee, naar het land van Aslan en naar de morgen en naar het oostelijk eind van de wereld. Een paar minuten lang hing er tussen hen een diepe stilte. Toen zei dokter Cornelius, kom, we zijn nu lang genoeg hierboven geweest. Het wordt tijd om naar beneden te gaan en ons bed op te zoeken. moet het echt, zei Caspian. Ik zou nog uren en uren over al die dingen willen praten. Ja, maar als we dat deden, dan zouden ze ons misschien gaan missen en ons komen zoeken, zei dokter Cornelius.